Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast.
De tijd raast voorbij en we kunnen het zelf nauwelijks geloven, maar dit is alweer de 7e grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast. Mijn naam is Paul Oenkoud. Buiten is het 8 graden, binnen hebben zich niet 1, niet 2, maar liefst 3 contentmakers en influencers van Brilstand verzameld. Edwin Struis, Simon Zwartkruis en ik. De strakke regie is zoals altijd in handen van Heidi van Turenhout. Als een onderwerp te lang duurt of een van ons begint te bazelen, dan grijpt Heidi in.
Ja, hoewel ze wel steeds bij het raam staat. Heidi, ja, maar Heidi van Turenhout.
We kunnen er wel zien en zwaaien. Oh. Dan weet u dat. Ons e-mailadres is brilstand@gmail.com. Graag uw reacties. Wie weet wordt u wel genoemd in de volgende aflevering. Potentiële sponsors, let u goed op, kunnen zich hier aanmelden. Graag zelfs, want de bodem van de Brilstand schatkist is in zicht.
Doei.
Herman Kramer, onze trouwe sponsor uit jou, die liet laatst weten dat hij geen cent meer wil stoppen in deze, zoals hij het noemde, bodemloze put.
Een bodemprocedure is hij zelfs gestart. Ja, aanmaningen. De deur was ook verzegeld. Van de Villa Struis, toen we net binnen probeerden te komen.
Oei, ja. Hij is serieus, hè?
Hij is echt wel serieus. Dus ik weet niet hoe lang we nog hier op voort kunnen borduren.
Maar heeft hij überhaupt al wat overgemaakt naar onze rekening?
Dat niet. Maar goed, het is in natura ook. Dat wist u toch ook wel, dat het in natura was?
Nou ja, oké. Okay. Nou ja, ik heb nog geen haantje gezien.
Nou ja, die zitten wel op ons te wachten. Okay. Ja, jij denkt geen haantje die ernaar kruipt. Maar er zit ergens een hele grote koelkast vol met haantjes.
Ja.
En die komt toch wel onze kant op.
Oh, dat heb je ook destijds afgesproken.
Voor kerstmis wel, hoop ik.
Ja, wel voor kerstmis. Want dat had ik ook wel met hem
bedongen.
Kort gesloten. Oh. Ja. Dat de haantjes voor kerst, want anders hebben we er zo weinig. In januari krijgt geen haantje meer. Naar, daar hebben we er niks meer aan.
Juist. Ja. Oké, we zijn er klaar voor. Heidi steekt haar duim omhoog. Daar gaan we dan.
Vers van de pers. Brilstand probeert ook iets zinnigs te zeggen over het laatste nieuws.
Het laatste nieuws. Edwin, wat is volgens jou het laatste nieuws?
Belangrijke nieuws. Ja, ik vind het wel droevig nieuws. Ruud Geels is ons ontvallen. Hè? Zeker nu we in Haarlem zijn. De beste Haarlemse spits ever. Die helaas nooit voor de HFC Haarlem heeft gespeeld. Hij werd daar een keer voorgesteld. Maar toen vroeg het bestuur meteen naar het beroep van zijn vader, die banketbakker was. En aan die reactie zag Ruud al van
toen niet welkom was.
Hier heb ik niks te zoeken.
Beetje, bij de club van middenstanders.
Precies, een beetje hautain, een beetje arrogant. Dus hij zocht het elders en is via Telstar bij Feyenoord terechtgekomen. Later Ajax, PSV, Club Brugge, Anderlecht. 5 keer topscorer van Nederland. Ja, je kan doorgaan. Zilveren schoen, Europese schoen, 2 bronzen schoenen. Ja, echt een fenomeen. En heel, heel triest hoe dat een beetje afgelopen is met hem. Hè? Alzheimer heeft ook hem in zijn greep gekregen. En dat is natuurlijk een vreselijk afscheid. 75 jaar. Dat is natuurlijk nog niet heel, heel oud. Dus het is een droevige dag. Zeker als je de spitsen van Oranje nu aan het werk ziet. Ja, die hadden nog veel van Ruud Geels op kunnen steken. Qua neus voor de goal. Hè, qua doeltreffendheid, koelbloedigheid. Qua kopkracht. Nou ja, noem alles maar op. Het was toch echt een fenomeen. Maar misschien een beetje te goed voor de eredivisie. Of voor de voetbaljungle.
Qua karakter.
Ja.
Dat is wel mooi in memoriams nu. Hè? Mm-hmm. Dat wordt het meest benadrukt. Dat lijkt me sowieso prettig. Ik bedoel, het is leuk om herinnerd te worden als een geweldige voetballer.
Ja, maar als goed mens.
Er wordt onmiddellijk achteraan verteld hoe zachtmoedig en aardig en vriendelijk en goeieig hij was. Ja. Maar je zegt het zelf al, misschien wel een beetje te.
Nou ja, en een makkelijk slachtoffer dus. Hè? Zoals bleek tijdens het WK 74.
Ja,
toen die hele
Amsterdamse humor.
Snabbel en babbel. Knabbel en weet ik hoe ze precies heten. Ja, die zagen in hem een gewillig onwillig slachtoffer. Ja, dan ook weer zeggen als Rinus Michels binnenkwam. Oh, wat zei je net nou over Michels, Ruud? Weet je wel, ja. Allemaal dat echt het... Ja, dat
wekenlang in Duitsland. Wekenlang.
Dus dat was, het was een teruggang voor... En daarom wilde hij in 78 ook niet mee naar Argentinië. Want ja, hij dacht, dan krijg ik weer al dat gezeik. Ja.
Mooi eerbetoon trouwens. Ik was zaterdag in de arena bij Nederland-Ierland. En ja. Sowieso de vanzelfsprekendheid waarmee die minuut stilte werd afgekondigd. Echt kort na zijn overlijden al.
Ja.
En je kon een speld horen vallen. Je proefde overal wel dat dit niet zomaar een voetballer is geweest eigenlijk. Dat hij dus bij de mensen misschien wel meer betekend heeft dan wij denken. Omdat hij niet zoveel publiciteit na zijn carrière nog gegenereerd heeft. Want dat paste volgens mij helemaal niet bij hem, toch?
Nee, helemaal niet. Helemaal
om te blaten. Als tv-analist.
Nee, in tegendeel. Dus stond hij eigenlijk op de steiger te schilderen. Hè?
Dat is ook een befaamd
passie, zijn beroep eigenlijk.
Of op het fietsje naar OG. Hè? Daar was op
het fietsje naar OG. Hij heeft het later nog in een soort functie bij Telstar geprobeerd. Hè? Als manager.
Dat was niks voor hem.
Dat werkte helemaal niet. Nee. Het was gewoon een man van de praktijk. En een zalig mens. En toen hij zijn 75e verjaardag vierde in eind juli.
In een Haarlems verpleeghuis?
In een Haarlems verpleeghuis. Toen kreeg je dan een hele mooie felicitatie te horen.
Dag Ruud, wat een verrassing voor je misschien. Maar ik herinner jou nog als de dag van gisteren. Ik hoop dat jij ook kan herinneren dat wij in Sparta gespeeld hebben. En dat jij daar ook topscorer bent geworden van Nederland. Nou, dat is toch geweldig dat je bij zo'n club als Sparta ook nog topscorer kan worden. Geweldig. En buiten het feit dat je een hele goede voetballer was en een topspits, was je ook een goed mens. En daar gaat het voor mij altijd om. Ruud, ik wens je een prachtige verjaardag. 75 jaar. Ik moet het nog maar halen. Maak er een mooie dag van. Dag. Louis van Gaal.
Ja, dat kan hij wel, hè, Louis?
Ja, maar vooral dan afsluiten met Louis van Gaal.
Ja, voor het geval daar nog misverstanden over. Mensen denken,
die dat allemaal vertelde net.
Ja, daar was toch ook bij het afscheid van Pieter de Waard.
Ja.
Dat er allemaal filmpjes van mensen bij Telstar kwamen die zich niet voorstelden. En er zat een man met een baard van een camping in die laptop te schreeuwen. Niemand wist wie dat was. En de enige van al die filmpjes die ze voorstelden was... Hallo, ik ben Louis van Gaal. De enige man die zich niet hoefde voor te stellen.
Ja.
Maar
ja.
Dit vind ik altijd wel. Maar hij heeft wel een groot oog altijd voor Gaal. En een groot hart vooral voor
sociale
mensen met wie hij gespeeld en gewerkt heeft en zo.
Ja, en hij zegt ook, wel mooi. Het gaat erom dat je een goed mens bent.
Ja.
En daarna komen pas de voetbalprestaties.
Zo is het ook.
Daar kunnen we ook wat van leren.
Het is sowieso wel een sombere week, hè?
Het is een sombere week.
Want ja. Dat kunnen we wel stellen. Want we moesten ook afscheid nemen van de regisseur van de grote Hi-Ha Honolulu voetbalshow.
Ja, een van de grote krachten daarachter.
Grote krachten.
De vijfde Beatle, hoe moeten we hem noemen?
Ja, zeker. Ja. Zeker in ieder geval.
Jos Maathoff gaat
het
over.
Het gaat over Jos, die helaas de strijd met kanker verloor.
De lange strijd. Ik moest nog denken aan een reis naar Brazilië die ik met Johan Derksen heb gemaakt. Dat was 10 jaar geleden.
Ja, hij was ook de regisseur van...
Vandaag in Zuid.
Voetbal in Zuid.
Voetbal International en Voetbal in Zuid. En we gingen naar Clara Zeedorf. Die speelde toen nog bij Botafogo. En Derks had dat interviewprogramma. Een interviewprogramma. Wilde Zeedorf interviewen. Was er niet helemaal gerust op. En vroeg of ik meeging. Want ik had zijn nummer. En bladibla. Maar toen hebben we daar op het strand. Of Johan op het strand op de Copacabana. Heeft hij daar al een filmpje aan opnemen. Om Jos sterkte te wensen. Dat
is
niet voor uitzending of zo. Maar gewoon echt voor hemzelf. En toen merkte ik ook hoezeer Johan op hem gesteld was. En dat heb je... In de uitzendingen van vorige week ook wel kunnen zien. Toen bekend werd dat het helemaal niet goed ging. Nee. Dat deed die mannen daar aan tafel wel wat. Maar dat was 10 jaar geleden. Dus moet je nagaan hoe lang die ellende inderdaad heeft.
Hij zat al in geleende tijd. Maar ja, helaas.
Gelukkig nog de show van oktober nog kunnen regisseren. Zoals we kenden.
De voetbalshow.
En toen was hij wel verzwakt. Maar nog wel dezelfde gretige en inspirerende man. Hè?
Zeker. Want hij zette iedereen weer ouderwets op zijn plaats. Zoals hij was. En ik denk ook dat hij daarboven nu de boel enorm aan het regisseren is. Zo van dit kan beter wie daar ook rondloopt.
Deze podcast bedoel je?
Ook.
Maar daar zit hij hoofdschuddend naar te luisteren, denk ik.
Als de eten zo ver reikt, dan zit hij er echt zo van... Oh god, hij wilde ook allemaal niet die romslomp aan zijn kop. En we herdenken een groot regisseur en een groot mens.
Oké, Heidi heeft de telefoonvork in gereedheid gebracht.
Met wie spreek ik? Prilstand belt met iemand die iets interessants te vertellen heeft.
Met Menno de Galan spreekt u.
Menno de Galan, goedendag. Brilstand BV hier. Menno, jij bent schrijver van het boek Ajax in crisis. En we hebben jou de afgelopen week veelvuldig in de publiciteit gezien. Wat vond je het leukste om te doen? Je zat bijvoorbeeld bij Johan Derksen, dat was niet niks.
Nee, dat vond ik ook wel erg leuk om te doen, eerlijk gezegd. Een belevenis.
Ja, en waarom was dat een belevenis?
Nou ja, het is toch het is de show van dit moment. En dat je daar dan in één keer zit met de heren aan tafel. Om het maar zo te zeggen, met de snor en gijp. En aanverwanten. Is toch in zekere opzicht ook wel een eer, moet ik zeggen.
Dan kan je ook meteen de drukpers wel weer aanzetten, toch? Voor de nieuwe druk, als je daar geweest bent.
Dat mag ik hopen. Ja, laat ik zo zeggen, ik hoop niet dat het mijn boek schaadt.
Nee. Nou ben jij journalist van Nieuwsuur. En dat is toch een heel ander soortig programma dan het programma van Gijp en De Snor, zoals jij ze noemt.
Dat klopt.
Voel je niet ongemakkelijk bij?
Nee, helemaal niet. Waarom zou ik?
Ja, nou ja, omdat het programma misschien soms trekjes heeft.
Van een extreemrechtse poppenkast.
Poppenkast met
extreemrechtse poppenkast. Nou, zo heb ik het
soms,
niet.
Soms wat belediging.
Zo zie ik het niet, hoor.
Nee.
Ik zie het meer als een free-for-all. Een beetje soms een soort moderne worstelpartij, maar dan met woorden. En in ander opzicht ook een puur amusement, om het zo maar te zeggen.
Okay.
En dat is Nieuwsuur natuurlijk niet. Nieuwsuur is zwaarmoedig en diepgravend. En dat is deze show niet van Vandaag en Zaai.
Maar nou over worstelpartijen gesproken. De crisis bij Ajax, dit is deel hoeveel eigenlijk van jouw hand?
Ja, dit is mijn vierde boek over Ajax.
Ja.
En met enige schroom geschreven over.
Waarom?
Nou ja, omdat ik eigenlijk met iets anders bezig was. En dat heb ik ook in het voorwoord van mijn boek geschreven. Dus ik was niet van plan om een vierde boek over Ajax te schrijven. Maar het is er toch van gekomen.
Want 2 jaar geleden leek het er eigenlijk op dat Ajax een enorme bloeiperiode weer tegemoet zou gaan. Het Bayern München van Nederland, nou ja, de superlatieven schoot ons om de oren. Maar het is opeens, binnen 2 jaar is het echt, hoe zeggen ze dat bij Gijp en Snor? Ruk? Is dat goed omschreven?
Ja, dat mag je. Dat heb je keurig omschreven. Ja, het is een dramatisch slecht.
Ja, nou heb jij natuurlijk een boek geschreven over een club in crisis. Maar die crisis is nog een volle gang. Dus eigenlijk zou binnen een paar dagen, misschien een paar weken, zou een deel van jouw boek alweer achterhaald kunnen zijn. Dat risico heb je maar genomen.
Nou, dat achterhaald wil ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel, het boek is geschreven terwijl het nieuws je nog om de oren vliegt.
Ja.
Dat het er wel is gepubliceerd heeft eigenlijk een simpele reden. Ik was gedurende de afgelopen maanden eigenlijk permanent bang dat ik, om het maar op zijn journalistieks te zeggen, gescoopt zou worden. Dus dat iemand anders dezelfde informatie zou hebben als ik had.
Ja.
En dat je dan dus maanden bezig bent en dat je dan in één keer tot je eigen onplezierige verrassing ergens in print of bij een talkshow je eigen werk in duigen ziet vallen.
Mag ik even naar het begin van dit project, Menno? Want dan ben ik wel benieuwd naar de volgorde. Ben jij zelf gaan wroeten of is jouw status inmiddels dusdanig dat betrokkenen contact met jou zoeken om de beerput even lekker open te trekken?
Nee, het eerste. Ik ben ook niet gaan wroeten. Ik heb een e-mail gestuurd ooit. En die e-mail is toen negatief beantwoord. Maar wel met een dik
mededeling.
Ik probeer het later nog een keer. En dat heb ik toen gedaan. En toen leidde dat tot een gesprek en een tweede gesprek. En toen dacht ik, nu heb ik wat.
Ja, want Ajax is wel is een club waar mensen ook wel heel graag willen lekken, hè?
Nou, vooral willen praten. Je kan het lekker noemen. Vooral ook willen praten. Het is zo'n intense ervaring. Is mijn ervaring dan weer. Voor veel mensen. Als ze eenmaal die vesting die ze dan zien. Die arena. Als ze daar zelf binnen. Daar deel van uitmaken. En dan op een gegeven moment. Om met Arno Grunberg te spreken. Je komt erin als koe. En je gaat eruit als worst. Dus als je dan eenmaal uitgespuugd bent. Ja, dan denk je, ja, wat is mij in vredesnaam hier overkomen?
Maar is dat ook niet een beetje het probleem van de club, die magie? Als je ziet wie er, wat voor topmensen uit het bedrijfsleven er allemaal naar de kloten zijn gegaan de afgelopen jaren. He, van Jaken tot Fontijn, tot Eringa, tot Meijaard, Van der Aat. Het zijn allemaal types die eigenlijk verdwaald zijn in de dynamiek van zo'n topclub, toch?
Ja, omdat ze uiteindelijk, dus volgens mij ook wel structuur zit erin. Ze weten allemaal niet waar ze aan beginnen.
Ja, precies.
Ze denken het misschien te weten. En ze denken ook dat ze wel weten hoe de dynamiek is als ze eraan beginnen. Maar uiteindelijk is het toch volgens mij vooral de druk waaronder ze werken. En, en aan de andere kant ook de verantwoordelijkheid die ze krijgen.
Ja, die niet maar te vergelijken ook, is met hun werk in het bedrijfsleven.
Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet.
Nou, nou spreek jij spreekt ook de verwachting uit, de vrees dat het met Ajax eigenlijk niet meer goed komt.
Nou, voorlopig niet, nee. Of laat ik zo zeggen, voor lange tijd niet.
Nee, voor lange tijd. Maar als ik nou zeg dat ze, als ze nou een goede technisch directeur aanstellen en een goede trainer en een spits ergens vandaan halen die de 25 per jaar inschiet, dan is de crisis toch voorbij?
Ja, of dat Robbie in één keer die 1-op-1 training die hij nu volgt, dat resultaat. Nou, dan is het de crisis. Kijk, dat is ook, zo is het natuurlijk met voetbal aan de ene kant wel een goede trainer, een goede technisch directeur, een goede algemeen directeur, een goede spits, die Ajax overigens al heel lang niet heeft. Echt een klassiek goede spits.
Mm-hmm.
Ja, en dan type Geels, ja. Die overigens nooit populair was, maar laten we zeggen, type Geels van Basten, nou ja, noem maar op. Mm-hmm. Dan doe je zo weer mee de Nederlandse top. Maar ik zie het er niet van komen, eerlijk gezegd. En dat begint bij een trainer.
Je had het over scoops die niet eerder uit mochten lekken. Wat waren nou de grootste scoops uit jouw boek?
Uit dit boek?
Ja.
Nou ja, kijk. Het begint en eindigt allemaal met hoe er intern is gereageerd op de affaire Overmars.
Ja.
En daar wisten heel weinig mensen van. En die eerste twee weken rondom het bekend worden van en uiteindelijk het vertrek van. Dat is. Ik dacht toen ik dat wist, dacht ik. Ik heb in elk geval een stevige basis van een verhaal.
Ja, en het feit dat die deur dus verder open stond dan wij allemaal wisten tot jouw boek verscheen. Hè? Dat hij eigenlijk gewoon terug had kunnen komen als hij zich aan de behandeling had gehouden.
Dat klopt. Maar het is geen. Daar moet je wel één groot verschil. Het is namelijk niet officieel beleid natuurlijk dat hij terug moet komen. Daar werd over gesproken. Dat is iets anders, hè?
Ah.
Dan kan je wel zeggen, ja, Ajax wil. Maar er is een verschil tussen. Je spreekt de intentie uit en je zet het zwart op wit, om het zo maar te zeggen. Ja.
Nog tot slot, want afgelopen week was er de aandeelhoudersvergadering bij Ajax. En jouw boek had nogal gevolgen, hè? Want Alex Kroes, de aankomende directeur, zou daar zijn, maar kwam niet. Michael van Praag, ik was er zelf helaas niet bij, maar dat hoor ik van collega's. Die wimpelde alle vragen die over dit boek gingen, wimpelde die af. Je hebt wel wat losgemaakt, hè?
Ja, blijkbaar.
Bij je eigen club, hè? Want jij bent natuurlijk een Ajax-supporter.
Maar vanwaar die verkrampte reacties? Dat is eigenlijk wat ik wou vragen. Denk jij?
Die verkrampte reacties bij de aandeelhoudersvergadering?
Ja, bij Van Praag dan met name.
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is de kernvraag. Waarom zo verkrampt altijd?
Ja.
Waarom? Dit heeft iets kleinburgerlijks, vind ik. Maar dan op voetbalgebied. Waarom? En dat vind ik ook het interessante en ook eerlijk gezegd het avontuurlijke van Alex Kroes. Die is niet... Die is recht voor zijn raap. En die schaamt zich nergens voor en die spreekt zich uit. En dan zie je dus op zo'n vergadering, en dan blijkbaar bij Michael van Praag, ik was er niet bij, hè, dus ik heb het ook maar gehoord, die dan alle vragen afwimpelt op een soort gezagsmanier van de jaren 50 van de vorige eeuw, van jongens, hier wil ik niks over zeggen. Ja, dat is toch vreemd.
Dat wordt leuk straks, Kroes dan aan de ene kant en die RVC met al die zwaargewichten.
Ik verheug me er nu
met
op.
Met Van Wijk en Van Praag en Van Gaal op de achterhand. Ja.
Wij verheugen ons er ook op, Menno.
En op je volgende boek.
En op je volgende boek. Heb je al een volgend boek in gedachten?
Deel 2?
Ik had in gedachten, in combinatie met de klassieke Waiting for Godot, wachten op Kroes. maar dat moet dan komen voor maart. Net als jullie ben ik razend nieuwsgierig hoe dat gaat. En het zou me niks verbazen als het duo van Praag en Van Wijk meteen weer aftreedt. En dan in 2052 een laatste rentree maakt.
Oké, nou, we kijken er naar uit. Dankjewel, ja. Menno de Galan. Ajax in crisis, €14,99, uitgegeven door Alphabet.
Voor Lemmy Coats en Zwerde Bondvachtjassen. De grote mode, Lemmy Midi-mantels, Lemmy Maxi-mantels. Bij Berdy, Nieuwendijk 143, Amsterdam. Voor Napa en Zweden, Berdy.
Kijk, dat meisje daar haalt het uit haar jeans. Zij maakt het open, zij neemt een hap, het smaakt haar. En ja, meisje, wat eet je daar?
Een biefie.
Hé, een biefie, dat lekkere pittige worstje.
Ja.
Dat je zo makkelijk overal met je mee naartoe kan nemen.
Ja.
Biefie, het pocketworstje.
Ja.
Biefie kost 60 cent.
Ja.
En biefie is toch zeker het leukste worstje van Nederland, hè?
Ja, dat was lachen vroeger. En nu nog steeds eigenlijk om een biefie worstje
60 cent.
60 cent
humor, past, meneer Sonneberg. Ja.
Ja, het past in de pocket. Edwin heeft ondertussen een wandelingetje gemaakt naar zijn boekkast in Studio Struis.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Edwin, welk boek heb je gelezen?
Ja, ik dacht misschien wel eens leuk om het over Ruud Gullit te hebben. En aan de hand van...
De Zwarte Tulp.
Aan de hand van de biografie in 1990 al geschreven. Door Martin van Amerongen en Gerlof Leistra. Met de pakkende kop Gullit.
Het is best een dun boekje voor zo'n kleurrijk type.
Ja,
Gullit.
Dat valt mij ook op. Je bent er eigenlijk zo...
Nou, was Martin van Amerongen niet de eerste de beste. Hè? De hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer.
Ja,
die had zijn sporen. Hij schreef voor NRC Handelsblad.
Ja, dat zal wel. Maar dan had hij toch even wat meer tijd vrij moeten maken voor dit boek. Ja.
Het had allemaal iets dikker gekund. Maar goed, we hebben het over 1990. Ja, volgens mij was Ruud toen een jaartje of 28. Voor mij speelde hij wellicht nog in 1990. Of,
ja, hij speelde nog in 1990.
Hij had twee jaar gespeeld.
Ja, natuurlijk. Dus ja,
Edwin.
Nee, oké, dat is natuurlijk raar.
Iets met AC Milan.
Ja, nou ja. Ja. Dus en dan al een biografie. Dus ja, die kan nog niet zo heel, dik zijn. Dus dat verklaart waarschijnlijk het minder aantal pagina's.
Nou, maar wat vind je van het boek? Is het een klassieker?
Het is een klassieker. Het is zeer leesbaar. En het gaat natuurlijk ook over zijn tijd bij Haarlem bijvoorbeeld. Hè?
Want, kijk,
dat is het
hoogtepunt uit zijn carrière.
Het hoogtepunt uit zijn carrière. En zeker voor Haarlem was het hoogtepunt in de drie seizoenen dat Gullit hier gespeeld heeft in Haarlem. Maar goed, ja, Gullit had toen al natuurlijk een enorme uitstraling. En
wereldwijd.
Rasta's, Mandela erbij. Ja. Hij kon ook nog zingen.
Dat weet ik niet. Maar.
Not the dancing kind.
Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar hij kon veel. En hij was natuurlijk in veel opzichten, zoals ik hier lees, een emancipator.
Oh.
Ja, dus ja, vooruitstrevend. Zelfs in het autoritaire voetbalmilieu. Nou ja, ik lees hier, zijn gezag weegt op tegen de kadaverdisciplinaire driften van zijn trainers. De openhartigheid waarmee de voetbalbesturende bobo's hun plaats wees, is en blijft onvergetelijk. En hij is geen simpele ziel, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met het bruine monster is getrouwd, voor het slapen gaan zijn centen telt en voor de rest buiten de samenleving staat. Stel dat hij niet zwart, maar bijvoorbeeld homoseksueel zou zijn.
Dat vragen Leistra en Van Amerongen.
Ja. Dat zijn natuurlijk heel interessante...
Vraag je dat nou aan mij?
Nou ja, ik keek toevallig even naar jou. Maar ik had natuurlijk...
Stel dat Ruud Gullit homoseksueel zou zijn.
Ja, nou ja, dan...
Daar zou ik eigenlijk niet zo goed een antwoord op weten.
Nee, hij zou er heel veel voor de homogemeenschap betekenen. Dat sowieso.
Als
uithangbord.
Dat zeker.
Ja, maar zou hij ook meteen ervoor uit de kast zijn gekomen ook? Of?
Moeten wij dit gesprek voeren?
Ja, ik weet het eigenlijk niet.
Het is wel heel moeilijk voor te stellen ook.
Het is glad ijs.
Ik durf daar toch wel iets onder te verwedden dat hij heteroseksueel is.
Ja,
ja.
Nou ja, dat hebben wij in een interview wat jij hebt meegebracht uit Nouveau.
Ja,
Vorige maand. Antoinette Schulderman interviewde voor deze glossy Ruud Gullit en Karin de Rooij. Dan zullen veel mensen zeggen, wie is Karin de Rooij? Simon, wie is Karin de Rooij?
Nou ja, de nieuwe mevrouw Gullit. Dat was niet in naam, want ze zijn niet getrouwd. Maar dat hangt er ook nog een beetje boven. Ze zouden wel voor openstaan, onthuld zijn aan het eind van dat interview. En, maar is toch even refererend aan waar jij het over had.
Ja.
Over dat emancipatoren.
Toren.
Ja. Ik ben wel vaak bij Milan geweest. Mm-hmm. Die tijd dat Zeedorf voetbalde. En daar had je toen ook een clubpsycholoog. Bruno de Michelis heette die. En die was dat ook al toen Gullit en Rijkert en Van Basten daar zaten. En die kon 100 uit vertellen over Gullit. En hoe die zich gedroeg daar bij Milan. En hoeveel ogen dat daar ook geopend heeft. Want daar dacht ze echt nog in die oude Italiaanse structuren. Van de trainer is de baas. En als die spreekt, dan is iedereen stil. En als Berlusconi landt met zijn helikopter, dan schiet iedereen in de houding.
Devotie,
Gullit had er helemaal geen last van dat soort hierarchische structuren. Dus hij zei ook het woord dat Gullit het meeste gebruikte daar was perquè. Nee, waarom? Hij wilde altijd weten waarom. Onze trainer zei, je moet die kant oplopen. Wilde hij weten waarom niet de andere kant op.
Ja, echt Nederlands.
Ja, maar daarmee maakte hij weer heel veel los in die spelersgroep. Waar die clubpsycholoog bijvoorbeeld heel blij mee was. Want die groep die kwam los en kwam tot leven. En de verhoudingen werden veel minder star. En uiteindelijk ook tot groot plezier van de coach. Want er ontstond een dynamiek die ze nog niet kenden daar. En dat kwam eigenlijk dus allemaal bij die brutale Gullit vandaan.
Ja.
Dat vond ik wel leuk om te horen. Nou, en hij zegt zelf ook wel eens gekscherend van, wij Nederlanders worden in de voetballerij altijd als de professoren gezien. Zo van, heb je die de uitvinders van het voetbal.
De wijsneuzen,
weer. En hoe vaak zijn ze nou eigenlijk wereldkampioen geworden? Ja. Maar hij staat er zelf ook wel dubbel in. Want hij vindt het een hele mooie eigenschap. En hij vindt het soms irritant, omdat het ook wel inderdaad wel wijsneuzig is. Maar hij was zelf de grootste wijsneus. Maar dat allemaal geheel terzijde.
Nee, nou, niet terzijde, terug naar de informatie. Maar we hebben bijvoorbeeld over de Gullit, de emancipator.
Emancipator.
En dan staat er in het interview van Schilderman in Nouveau met Karin en Ruud. Bijvoorbeeld, dan zegt Karin, als ik echt geen zin heb, zeg ik, kook jij vanavond? Dan moet hij iets bestellen, want Ruud kan nog geen ei koken. Ruud zegt, ik kan alleen water koken.
Ja, ja.
Dus de rolverdeling in huizen de Roy Gullit.
Vrij klassiek.
Ja, ja. Zo kunnen we met deze rol.
Ja. Ruud Gullit. De Ruud Gullit.
Als de onhandige man kan alleen water die nog koken. Geen spijker in de muur kan staan ook waarschijnlijk.
Nee. Iets verderop in het interview onthult hij ook nog wel dat hij heel spiritueel is.
Ja. Ik denk dat hij ook een kaarsje af en toe opsteekt.
Dit was een van mijn favoriete zinnen die hij daaraan wijde. Want dan vraagt Antoinette van, ja, maar je mediteert toch altijd veel. Zinnen. Ja, mediteren heb ik wel gedaan, maar daar ben ik vaak te lui voor. Dat is het net zo. Mediteren is heel vermoeiend, is waarvan je een dag moet bijkopen. Volgens mij is het juist om te ontspannen, toch?
Precies, om de luiheid een beetje te bevestigen zelfs.
Ik heb er zelf niet heel veel ervaring mee, maar ik stel me er niet iets heel inspannends bij voor. Maar dit vond ik echt een hele goede Ruud Gullit zin.
Ja, als je wil ook niet trouwen, hè? Want dan is Ruud toch weer bang of zo.
Nou ja, hij is al 3 keer eerder getrouwd natuurlijk.
Nou, dat de magie van wat ze nu hebben misschien verloren.
Precies.
Maar daarover maakte hij ook, die heb ik ook even opgeschreven, vond ik ook wel weer een typische zo'n voetbalmannen grap. Want mocht het tot een huwelijk komen, dan heb ik in ieder geval nog wel een pak liggen. Vanwege zijn vorige 3.
En hij was dol op bruidstaarten ook, geloof ik.
Ja, ja. Maar uit dat hele interview ademt wel de losse man die hij is.
Ja.
En, ik ben wel dol op hem. Ik vind het een mooie kerel.
En
een paar jaar geleden was ik wederom in Rio de Janeiro.
Kijk, jij komt nog eens ergens, Sissy.
Voor een andere reportage weer. En daar was Gullit ook met een groepje oud-internationals. Een heel gezellig groepje met ook jullie
Newman,
bekende Arthur Newman, Ronald de Boer. Rob Witsche was er volgens mij bij. Nou ja, het was een en al gezelligheid. En Gullit was een beetje dan de aanvoerder van die ploeg. Maar als je met hem alleen al de straat, de Copacabana wilde oversteken, dat duurde gewoon een half uur. Die man is zo immens populair nog steeds.
Ja, dat onderschatten wij nog steeds ook.
Ja, terwijl die andere jongens, dat waren ook geen koekenbakkers in hun carrière. Maar dat was allemaal echt totaal oninteressant. Zodra hij zijn kop bij buiten die deur van dat hotel stak, dan brak de gekte los nog steeds.
Ja, ja.
Dat vond ik toch wel fascinerend. En ook de manier waarop hij daarmee omgaat. Want het is echt een hele prettige man dan. En die organisatoren van het toernooi verbazen zich daarover. Die waren Argentijnse internationals, ex-internationals gewend, die dan allemaal moeilijk deden.
Beetje brommerig. En
Gullit die deed er dan ook gewoon desnoods anderhalf uur over om die straat naar het strand over te steken.
Vindt het allemaal mooi.
Het allemaal
gezellig. Ja. Gezellig, ja. Lekker aan hem zitten. Ja,
mooie vogel.
Ja.
Ik zie op de monitoren dat er nergens meer gevoetbald wordt. Dat betekent dat ze aan de thee zitten.
Ik ben benieuwd.
Hier volgen de ruststanden van de andere velden. Ook deze keer weer voorgelezen door mijn grootvader Frits van Turenhout.
Feyenoord, PEC Zwolle 0-0. Sparta, Heerenveen 0-0. FC VVV tegen NAC 0-0. Vitesse, PEC Zwolle 0-0. Excelsior, FC Twente 0-0. FC Utrecht, Ajax 0-0. AZ tegen FC VVV 0-0. Excelsior tegen NAC 0-0. FC Groningen, Den Haag 0-0. Ajax, Den Haag 0-0. Vitesse, Heracles 0-0. FC VVV, FC Twente 0-0. PSV, FC Groningen 0-0.
Ja, best saai op de andere velden, maar misschien...
Maar ook toch wel verrassend.
Ja, worden in de tweede helft de bordjes...
VVV Twente 0-0, ja, dat had ik niet gedacht.
Ah, bewijs eens meer dat we hele goede keepers hebben in, in Nederland.
En verdedigers dan ook. Ja. We gaan een stukje muziek luisteren.
De plaats zonder verhaal. Brilstand haalt een vergeten evergreen uit de mottenballen.
Nou ja, vergeten. Laten we een stukje gaan luisteren.
Speelde toen die ene wedstrijd. De finale van de keuken. Een absolute climax in de historie van de club. Ik viel in aan het eind van de verlenging met de brilstand nog op het bord. En koud was ik in het veld of ik werd binnen de 16 grofweg onderuit geshort. De scheids blies op zijn fluitje en hij wees al naar de stier. En ik wist een welgemikte trap en de kuip was in de knie.
Grote tragiek natuurlijk. Kees Prins zong dit in Jiskevet in 1997.
Dit is mijn club.
Hij speelde, dit is mijn club van Jiskevet. En ja. Hij speelde in de... De clip werd opgenomen in de skybox van Ajax.
Ja.
En hij, de zanger, de ik-figuur, dat was een groot talent. En die kreeg op een gegeven moment... hij brak door. De naam van Ajax wordt helemaal niet genoemd. En hij mag aanleggen voor een penalty. En mist vervolgens. Ja, daarna gaat het bergafwaarts met hem. Het was eigenlijk een parodie, zeg maar, op het voetballied. Van Jiskevet. Een ode aan Beb van Mokum.
Beb.
De muziek was van Vincent van Warmerdam. De regisseur van Jiskevet was overigens Ellen Jens. Die ook onlangs is overleden.
Ja.
En het wordt volgens mij nog steeds bij Ajax ten gehore gebracht.
Ja, en ik ben nog in studio. Toen wij nog Atomos Bestaat niet heten. En niet de Jan Hondelul voetbalshow.
Ja.
Dat was wel een van de hoogtepunten van die reeks volgens mij. Dat schalde werkelijk de hele grote markt over van Haarlem. Ja. Toen hij het hele café deed mee.
Dit is mijn club. Nou,
ja,
we gaan
mooi lied.
Laten we met z'n allen, dus ook de luisteraars, meezingen met het refrein.
Dit is mijn club, mijn jaar. Dit is de mooiste club van allemaal. Hier ligt mijn hart, mijn vreugd en mijn verdriet. Het kan boeien, het kan vriezen.
Ik zei al dat Ellen Jens de regisseur was van Jiskevet. Zij heeft nog heel wat ander groots werk verricht als regisseur en als producent.
En als vrouw van Wim T. Schippers. Hè?
Als vrouw van Wim T. Schippers, ja. En als de vriendin van Adriaan van Dis.
Ja.
En vriendin, dat was, ze had een driehoeksrelatie. Ze was zowel de liefde van Dis als Wim T. Schippers. Ja, dat
moet allemaal kunnen, hoor.
Ja, ik vind ook dat...
Emancipator heet dat.
Ja, ik vind het ook...
Het woord kunnen. Van de week is dat.
Nu wel.
Ja. We hebben veel aan haar te danken. Onder andere dit.
Cirkel met vette scheur. Zoek vooraf. Ja, dat is mijmeren. Kantjes met bruine bonen. Flink veel ei. Niet van dat gewone. Kaas met mayonaise, warme friet en ook zo saison. Spersiebonen uit het vet, pap van brood, zo is maar net.
Ja, chef van Oekel, ja. God hebben zijn ziel.
Nou ja, ik kan me de clip nog herinneren dat al die
gerechten werden aangerukt.
Ja, die werden allemaal... Echt gekookt ook.
Ja,
dus
ja.
Jij zingt het ook nog wel eens, toch? In het café, na etterlijke pilsjes.
Na een klein borreltje wil ik dat nog wel eens uitgebreid zingen. Net als ook anders P. overigens. Maar dit geldt terzijde. Maar nee, die clip was ook fantastisch, ja. Alles eendenhoef om af te kluiven.
Leven Ellen Jens, leven de VPRO. Zeker in de jaren 70.
Zeker.
Baartje vet, vetaché. Geweldig. Daar kan geen voetballer tegenop.
Nee.
De tijd brengt u iets lekkers in de kamer. goudhaantje, goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden. Herman Kramers haantjes zijn gewoon niet te versmaden.
Ja, zoals gezegd, of eigenlijk zoals onze financiële man Edwin Struijs zojuist meldde, is Herman Kramer er wel eens een beetje klaar mee.
Ja, ik heb de jaarrekening net even opgemaakt, hè?
Ja.
Omdat jij het ook zei. Nou, we zitten op nul.
Oh, precies nul.
Ja.
Geen zwarte cijfers, witte cijfers. Nee, cijfers
we zitten goed op nul.
Ja.
En,
maar goed, hij liet
nog een biertje opgedronken worden.
Hij wil dus graag dat een echte podcast ondersteunen, zo liet hij via zijn zaak van hem of secretesse weten.
Ja, we worden nog niet helemaal serieus genomen door Goudhaantje.
Oké.
Okay. Maar daar kunnen we echt wel veranderen.
Jawel, we timmeren aan de weg.
Potentiële sponsors kunnen zich melden bij brilstand@gmail.com. En dan gaan we snel door.
Het levensverhaal van Louis van Gaal. Is Brilstand nou zo dom? Of is hij nou zo slim?
Simon, jouw leven is nauw verweven met het leven van Louis van Gaal.
En vice versa.
En
ja.
Vice versa. In de derde aflevering van deze schitterende podcast vertelde je een verhaal over de vinger van Louis van Gaal. Over welk lichaamsdeel gaat het deze keer?
Ik wou het dit keer over zijn hoofd hebben.
Oh, gelukkig.
Met name de verschillende kleuren die dat kan aannemen tijdens een gesprek met hem.
Oh.
En daarvoor gaan we terug naar 1998, het oprichtingsjaar van het ons zo geliefde, ik kijk even naar jou, het Sportweek.
Ja, fantastisch.
En dat was sowieso wel een hele prettige tijd, omdat het heel gezellig was, mooi jongensclubje en zo. Maar ook omdat ik...
Het kon ook veel.
Ja, precies, waaronder een soort vaste Barcelona-verslaggever. En dat werd ik dan. Want niet alleen Van Gaal ging natuurlijk naar Barcelona, maar hij nam ook ongeveer
19.
Het hele Nederlands elftal mee. Met Jari Liedmanen nog als Finse bonusspeler. Dus ja, daar zaten heel veel, waren veel verhalen te halen. En op een gegeven moment ging ik daarheen voor een interview met Patrick Kluivert. Die de spits van Oranje, van Barcelona en zo. En ik dacht, het is wel leuk als ik Van Gaal dan ook even over hem aan het woord laat. Hè? De coach die me heeft laten debuteren toen bij Ajax. En dat verhaal kennen we allemaal. Dus ik ben daarbij een persconferentie gewoon voor een wedstrijd in aanloop naar, Barcelona, Cadiz, laten we die eens nemen. En die persconferentie is afgelopen en ik, zonder afspraak of niks, loop ik even naar voren toe naar Van Gaal. En ik denk van, dan kan ik hem even iets vragen over Kluivert.
Dus voor het verhaal.
Ja, maar de begroeting was al zeer afgemeten. Wat kom je doen, was het eerste wat hij zei. Dus ik leg uit, ik heb morgen een interview met Kluivert. Ik vind het wel leuk. Een kadertje maken we dan, hè, als journalist. Een kadertje met jouw mening over hem.
Goeie verhaal over Peter Kluivert.
En zijn ontwikkeling. Nou, ongeveer halverwege dit betoog van mij zei hij... Je hebt geen afspraak! Ik zei, nee, dat klopt, maar dat is... Ja, ik dacht, persconferentie, dan zit je toch een beetje in de mediamodus. Het is een paar minuutjes en dan zijn we klaar. Allemaal onzin en dat weet jij! Dus ik schrok al een beetje van, waarom moet dat nou weer allemaal zo? En toen zei hij dus van, je had hier tijdens de persconferentie vragen kunnen stellen in het Spaans. Ik zei, maar ik spreek helemaal geen Spaans. Dat wordt wel heel merkwaardig.
En jij ook niet trouwens.
Nee, ja, en bovendien inderdaad zijn steenkolen Spaans. Dat is ook niet om over naar huis te schrijven op dat moment. Dan dacht hij er zelf uiteraard heel anders over.
Ja.
Maar dat werd een heel vervelend gesprek. Dus ik zei, we kunnen toch nu even, moet ik dan een verzoek indienen? Want ik was er nog 2 dagen langer. En dan moet ik dan overmorgen terugkomen als ik dat in drievoud bij de perschef heb ingediend. Ja. En je kan het allemaal wel weer belachelijk maken, maar je weet hoe ik ben. Afspraak is afspraak en jij hebt geen afspraak. Nou, dat bakkelei ging nog even zo door. Ondertussen merkte ik, dat voel je als er mensen achter je komen staan. En ik wist het zeker toen ik opeens dat gerakketak van allemaal fotografen, fototoestellen hoorde. En toen keek ik om en toen bleek ik omsingeld door een soort rugby scrum van Spaanse journalisten die op die boze Van Gaal waren afgekomen.
Ja. Ja.
En dan weet je, dan voel je het aan je water. Dit gaat nog verder escaleren. En inderdaad, hij werd nog bozer. Waarop hij een ontzettend rood hoofd, nu komen we bij het lichaamsdeel, ontzettend rood, de kop als een tomaat kreeg. En hij ging ook een beetje zo half staan zo van zijn stoel vandaan met zijn vinger naar me wijzen. Daar is de vinger weer.
Ja.
En toen schreeuwde hij, door jou sta ik morgen met een rode kop in alle Spaanse kranten. En dat is alleen maar omdat jij geen afspraak gemaakt hebt. En omdat jij... En dat, zo ging dat de hele tijd door. Hij werd steeds bozer. En ik hoorde steeds vaker dat... Maar het gekke is dat hij heeft dus echt meerdere gezichten. Hè? Jeroen van der Boom heeft dat ooit op mierzoete manier bezongen in dat programma. Hè?
Ja,
van Hoge Bomen.
Ja.
Louis, jij man van veel gezichten. Maar dat bleek ook toen weer. Want hij was eindelijk klaar met zijn tirade. En toen zei hij opeens, ging hij weer zitten. Zei hij heel rustig. Goed, dit lijkt me wel duidelijk voor de volgende keer. Wat wil je weten over Patrick? Dus ik was helemaal flabbergasted. En uiteindelijk, nou ja, mijn twee vraagjes over Kluivert gesteld. En dat duurde beduidend korter dan dat alles wat eraan vooraf was gegaan. En ja, toch weer redelijk verbijsterd daar die pers al uitgelopen. En ik moest het hem nageven. Hij had wel gelijk, want de volgende dag stond hij met een kop zo rood als een tomaat in al die Spaanse sportkranten. Dankzij mij. Sorry, Louis.
En al die Spaanse journalisten gingen jou vragen wat er toch in hemelsnaam aan de hand was.
Ja, en dat was nog best lastig uit te leggen, ja. Omdat zij dachten dat
zo'n oorlogsverklaring.
Ja,
of dat jij een verschrikkelijk verhaal had geschreven en dat Louis opheldering
ja,
wilde.
Of dat ik Truus had beledigd. Of, ja,
of nog erger.
Of nog erger, ja.
Ander lichaamsdeel.
Dus eigenlijk was dat een heel teleurstellend verhaal wat ik aan ze te vertellen had. Dus ja, uiteindelijk...
Ze geloofde je ook niet, denk ik.
Ook lezen, het Spaans lezen ging me ook niet heel goed af. Maar wat ik een beetje uit opmaakte uit die kranten was dat het gewoon een ruzie met de Nederlandse journalist die escaleerde.
Bekende nou, escalatie.
Op zich dekte dat de lading aardig. En dan heeft hij inderdaad de pech dat die Spaanse sportkranten met kleurenfoto's werken. Waardoor dat rode hoofd van de pagina's afsprong.
Ja. Heb je een band gekregen met hem? Of zou je dat niet zo kunnen omschrijven?
Een professionele band zeggen ze dan. En volgens mij hebben hij wist nooit van mij precies wat hij nou aan me had. Ik weet onze vriend van de show Willem Vissers heeft het wel eens aan hem gevraagd. Van welke journalisten die nou wel zag zitten en welke niet. En op een gegeven moment viel mijn naam ook. En toen had hij zo'n moi moi, met je hand zo'n gebaren. Zo'n comme ci comme ça gebaar had hij gemaakt.
Ja.
Nou ja, dat kan slechter en dat kan beter. Ik vind dat eigenlijk wel een goede situatie. Dat je na al die jaren nog steeds niet helemaal weet wat hij aan me heeft.
Jij stond op de zwarte lijst bij Louis.
Ja, ik kwam al heel snel, misschien wel als een van de eerste journalisten van Nederland, op de zwarte lijst van Louis terecht.
Jij noemde Ajax een secte, hè?
Ja, ik had Ajax vergeleken met een secte en Van Gaal een secteleider genoemd.
Ja.
Kijk, hij, het eerste wat hij deed bij Ajax toen hij trainer werd, is het hek rondom het elftal. Achteraf is het allemaal heel begrijpelijk. Hij wilde de boze buitenwereld uitsluiten. Dus inclusief media, maar ook de invloed van wie dan ook bestuurders. Jacques Zwart moest uit de spelerszoon.
Ja, dat werd ook nog wel een dingetje.
Jacques is nog steeds daarover aan het klagen. En ik denk zelfs, hij gaat nog heel lang leven denk ik, maar zelfs op zijn sterfbed zal hij nog beginnen over het moment dat Van Gaal tegen hem zei van jij mag hier tussen de middag niet meer een broodje komen eten.
Ja.
En koffie komen drinken.
Het leverde jaren later wel echt een wereldquote van Sjaak op. Toen hij ten tijde van die fluwele revolutie en zo, die niet zo fluweel was. Niet in één zin uit, maar dat ze Van Gaal naar binnen wilden loodsen. Achter de rug van Cruijff om. En dat Sjaak kwam aanrijden bij die slagboom. Daar stond de cameraploeg van de NOS. En toen werd er toch gevraagd van, Van Gaal wordt directeur. Hè? En het enige wat Sjaak zei, ja, maar niet hier. En toen ben ik dwars door die slagboom heen, zo boos was hij. Nou, dat is hier zo'n beetje ontstaan dan, hè, in die tijd.
Ja, dus het was een turbulente tijd. Het was ook een geweldige tijd, want we mochten met de ploeg meevliegen naar het land. Ze werden enorm succesvol in Europa. En zeg maar in de aanloop naar die grote succes heb ik toen eens een verhaal voor de Volkskrant geschreven over de secte Ajax. Met secteleider Louis van Gaal. En ik moet zeggen dat het verhaal was verder prima. Alleen dat woord secte, dat
het gaat eigen leven leiden,
is wat ernstiger opvatten dan ik het bedoelde. Want ik bedoelde dat eigenlijk helemaal niet
gewoon een besloten gemeenschap
aangeven. Nou goed, en toen kwam ik op de zwarte lijst tegen en daar bleef ik 15 jaar opstaan.
Dat is hij heel consequent.
Uiteindelijk, hij stond mij overigens wel gewoon te woord op persconferenties of in de afloop van wedstrijden. Dat was niet zo zwart was die lijst dan ook weer niet, maar geen interviews. Nee. En ik denk 15 jaar later toen een keer met Paul Arnema, die toen bij de Volkskrant werkte en goed was met Van Gaal vanwege hun verleden in Noord-Holland. Toen hebben we een keer, Paul en ik hem samen geïnterviewd. En toen ontdooide hij wel. En dat kwam ook omdat hij, ik denk, binnen 5 minuten 2 Bacardi Cola's naar binnen sloeg.
Dat is natuurlijk
ook dat kan bij hem ook alle kanten
voor
op
het begin. Ja, dan kan hij
ook vaak humeur niet per se van vooruit te gaan.
Maar hij had nu
in dit geval wel
gezien.
Ja. Maar ik vind wel dat het slotwoord voor Louis zelf is, vind je niet?
Ja.
Je bent een valse man. Je bent gewoon een valse man. Tot ziens.
Tot ziens Louis van Gaal. Ja,
tot de volgende keer.
Eindredacteur Heidi van Turenhout heeft de eindtune gestart. Dit was de 7e grote Hia Hondelo voetbalpodcast vanuit Studio Struis in Haarlem. Edwin Struis, Simon Zwartkuis en ik groeten iedereen, ook de mensen die niet luisteren en ook niet van plan zijn om dat te gaan doen. Verloren voetbalzinnen die hulp nodig hebben, kunnen een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com. Het mag ook anoniem. Commentaar is goed, kritiek is goed, alles is goed, we kunnen het hebben. En we zoeken dus nog, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, een hoofdsponsor. Want Herman Kramer heeft laten weten dat hij eieren voor zijn geld kiest.
Mooi
hoor. En een echte podcast wil ondersteunen. We bedanken, ondanks wat kleine technische probleempjes, producent Double O. Brilstandmoeder en regisseur Heidi van Turenhout en onze subsponsor Goudhaantje, Berdy en Biffy. En zeggen: Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.